Met een apart thema, maar ik hoop dat het duidelijk wordt naarmate de preek vordert. En het thema is Jesaja 28 en de bumperklever. En de subtitel is Vertrouwen of Racen. Jesaja 28 en de bumperklever. En het thema is het subthema Vertrouwen of Racen, subtitel. En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan uiteraard in Jesaja. Jesaja 28. En Jesaja die spreekt namens de Heer. En een verschil tussen Jesaja en de theologen uit zijn tijd, en dat is bijna van alle tijden vrees ik, is Jesaja had een relatie met God. Jesaja had een relatie met God. En de theoloog had alleen maar regels. Maar geen relatie. En hij is dan aan het spreken. En hij spreekt tegen de leiders van Jeruzalem. En we lezen dat in Jesaja 28 vanaf vers 11. En dan lezen we, voorwaar, schrijft Jesaja, voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken hij die tot hen gezegd heeft, dit is de rust, geeft de vermoeide rust en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Zo zal voor hen het woord des Heren zijn, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs. Hier wat, daar wat. Opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen. Verstrikt en gevangen worden. Daarom hoor het woord van de Heere, u spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat u zegt, wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Wanneer de voortstormende geesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft, haast niet. Waar het hier om gaat, wat belangrijk is om te weten, is dat Jesaja spreekt tegen de geestelijke leiders uit zijn tijd. Zij brengen het volk van God geen gezonde openbaring, maar zij brengen het volk van God oeverloze regeltjes, overleveringen die ze zelf bedacht hebben. Ijs op ijs, wet op wet. Je moet je voorstellen, God openbaarde zich aan Mozes. Hij gaf richtlijnen en de wet. Maar de theologen konden niets anders dan allerlei dingetjes bedenken weer, die voortkwamen uit de wet. En zo maakten ze hun eigen regeltjes. Dat is religie. En onthoud maar, religie biedt de wereld niets dan ellende. Dat is menselijk streven. Wat wij nodig hebben, wat elk mens nodig heeft, is de herstelde relatie met God. Geen religie. En na 8 eeuwen blijkt er niets veranderd te zijn, want hoor wat Jezus tegen de geestelijke leiders uit zijn tijd zegt. Hij zegt, zij, en dat zijn de geestelijke leiders, zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. En met die zware lasten bedoelt Jezus het onderwijs, al die zelfbedachte regeltjes. Hij zegt, die leggen ze op de mensen, dat moeten jullie doen, ijs op ijs, wet op wet. Maar zelf raak je ze nog niet met de vinger aan, die lasten. Daarom zegt Jezus ook, als hij uithaalt naar de fariseeën en schriftgeleerden, huichelaars, hypocrieten, schijnheiligen. Want je zegt het wel en je vertelt andere mensen wat ze moeten doen, maar je doet het zelf niet. En wat je hen leert is onzin. En in vers 11 staat er iets heel bijzonders. Daar zegt Jesaja dat God tot zijn volk zal spreken door niet-Joden. Jesaja zegt, door mensen met een andere taal, met een andere tongval zal spreken tot hen. God, Hij. En dit is geen argument voor de vervangingstheologie. Want de vervangingstheologie dat God Israël zou vervangen door de kerk is total nonsens. God heeft een plan met Israël en hij gaat dat plan volvoeren. En niemand houdt het tegen. Ook geen vervangingstheologie. Dus vergis je niet. God heeft een plan met Israël. Maar hier zegt Jesaja, er komt een moment dat God zal spreken, maar door mensen met een andere tongval, met een andere taal, tot Israël en met name tot de geestelijke leiders. Maar ze zullen niet luisteren. En dat komt, zegt Jesaja, ook tegen de theologen in zijn tijd, dat komt omdat zij de leugen tot hun schuilplaats hebben gesteld en omdat ze wonen in bedrog. Sommige mensen denken dat als ze liegen, dat ze door die leugen veilig zijn. En als ze bedriegen, dat ze zich daardoor in veiligheid brengen. Maar het is niet waar. Ze hebben verbond met de dood gesloten. Nou, hoeveel weten dat je geen verbond met de dood kan sluiten? Zij denken, als we liegen en bedriegen, dan zal de vijand ons niet raken, want we hebben een verbond met de dood gesloten door te liegen en te bedriegen en door ons te verbergen in bedrog. Maar in vers 16, daar lezen we, daar komt de Heer met een profetie over een steen ten grondslag, een beproefde steen, ja een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. En dan volgt de oproep, hij die gelooft haast niet. En dan is de vraag natuurlijk, wat is die steen? Nou, de profetie van God en van Jesaja gaat niet over een of andere prachtige steen. Het is een beeld. En die steen van een vaste grondslag, die komt, dat is Jezus Christus. In de Bijbel staat ook een andere profetie over een steen. En daarin zegt de Heer door zijn geest, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, hij is tot een hoeksteen geworden. Het is wonderlijk in onze ogen. En Jezus betrekt die profetie op zichzelf. Hij zegt, over wie heeft de profeet het? Nou, de profeet heeft het over Jezus. Want Jezus is verworpen door de bouwlieden, door het theologisch kader. En op Goede Vrijdag werd het heel duidelijk dat ze hem hadden verworpen. En nochtans, door de opstanding op Paas is hij tot de hoeksteen geworden. En sindsdien bouwt God zijn kerk daarop. Maar het is heel bijzonder, want die steen, die vaste hoeksteen, die volmaakte steen, die steen wordt in verband gebracht met deze tekst. Hij die gelooft, haast niet. Dat is apart. Het gaat eerst over die steen, hè? Ik zei het al, een steen van een vaste grondslag en een volmaakt, een kostbare hoeksteen. En dan hij die gelooft haast niet. En we zeiden het al, dat is Jezus. En het is zo mooi dat later, als Jezus zijn openbare bediening begint, dan zegt hij dit van zichzelf. En het gaat dus over onthaasten, want wie is er zo krachtig dat hij de gelovigen kan onthaasten? Dat is er maar één, dat is Jezus. En wat hebben wij het nodig in onze tijd dat we onthaasten? Dat we uit de stress en uit de race van het leven tot rust gaan komen in die stress. Jezus zegt in Matteüs 11 vers 28 tot 30, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat zijn de beloften van Jezus. Zie je, hij is de vaste hoeksteen. Hij is de rots der behoudenis. En hij geeft ons rust. Hoe? Door ons te onderwijzen. En als wij zijn onderwijzing in praktijk brengen, hè, dan leren wij van hem. Jezus zegt, leer van mij. En als wij van hem leren, dan zullen we ontdekken dat zijn juk zacht is en zijn last is licht. En wat bedoelt hij met zijn juk? Jezus bedoelt met zijn juk zijn onderwijs. Want wat hadden we gelezen in een andere uitleg van Jezus? Dan zegt hij over de Farizeeën: zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen. Allemaal menselijke verzinsels. Heeft niets met Gods woord te maken. Dus ze hebben een last, een juk op hun rug. Maar Jezus zegt, neem mijn juk op je. Neem mijn leer tot je. Want die is zacht en die is licht. Weet u dat religie zoveel heeft kapot gemaakt? Ook in de kerk. Theologen die hun eigen verzinsels gingen ontwikkelen. He, wel eens gehoord van de Zwarte Kousenkerk. Verschrikkelijk hoe de blijde boodschap tot bijna een vloek verwordt. Door allerlei verzinsels van mensen. Bedenksels van theologen die niet geestvervuld zijn. En dan wordt die last weer licht. Mensen durven niet over hun behoud te spreken. Ik weet niet wat nu nog zo is. Ik hoop dat ze ervan bevrijd zijn. Want we kunnen onze verlossing niet bewerken. We kunnen het slechts ontvangen in geloof. Door genade zijn we behouden. Door het geloof. Vreselijk, al die regeltjes, al die religies. Mensen die de godheden of de God proberen te overtuigen door krampachtig te leven. Het is helemaal niet nodig. Neem mijn juk, zegt Jezus. Neem mijn leer tot je. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus als wij zachtmoedig worden en nederig van hart, dan zullen we rust vinden voor onze ziel. Ik kom er nog op terug. Ik schreef hier al, met juk bedoelt Jezus zijn onderwijs in tegenstelling tot die overdreven overleveringen door mensen bedacht. In onze tijd zouden we kunnen spreken over religieuze woke-hysterie. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Als je op de Sabbat op de grond zou spugen, en ze zagen het, werd je veroordeeld, want je was aan het ploegen op de Sabbat. Toen de discipelen aren plukten op de Sabbat en ze stuk wreven met hun handen en ze die aren aten, werden ze veroordeeld, want ze waren aan het oogsten. Kijk, dat zijn overleveringen van mensen. Als je het evangelie van Marcus bestudeert, dan zie je telkens dat die fariseeën en discipelen komen met hun overleveringen en daar vallen ze gewone, eenvoudige mensen mee lastig en die komen onder een juk omdat ze niet beter weten. Daarom was de reformatie ook zo belangrijk, om ander religieus juk vandaan te komen, want de religie was weer geïnfiltreerd binnen het lichaam van Christus. Jezus zegt, het is eigenlijk heel eenvoudig, als je het grote gebod houdt, van God liefhebben met geheel je verstand, met geheel je kracht, met alles wat in je is. En het tweede, je zult je naast lief hebben als jezelf. Eigenlijk heb je dan eigenlijk al de geboden. Want aan die twee geboden hangt de wet en al de profeten. De hele volume van het Oude Testament hangt aan die twee geboden. Daarom zegt Paulus ook, de letter dood. Maar de geest maakt levend. Want je hebt de geest nodig om het woord te verstaan zoals God het bedoelt. Maar pas op als de duivel vroom wordt. Want die misbruikt het woord, zoals we hebben kunnen lezen in Matthäus 4, in Lucas 4, hoe hij het woord iedere keer weer verdraait. Bij Eva ook, hij verdraait het woord, hij verminkt het woord. We hebben hele theologische stromingen. Die zijn verminkt door theologen die niet geestvervuld zijn. Maar het is aan kinderen geopenbaard, dus zo moeilijk is het niet. Maar wie de wil van God wil doen, zegt Jezus, die weet of mijn leer van God komt. Als de andere trooster komt, dan zal hij jullie de weg wijzen tot de volle waarheid. Jullie hebben niet nodig dat iemand je leert, zegt Johannes in een van zijn brieven. Want zijn salving leert je, de Heilige Geest leert je. De Heilige Geest is de beste Bijbelleraar in het universum en daarbuiten. Nu, wat is haasten? Haasten heeft een positieve betekenis, maar ook een negatieve. We lezen of we zien op het journaal voortdurend dat er nu branden zijn, verschrikkelijk. Op Hawaï, maar overal. Nu, als er een brand is en jij zit op de camping en de autoriteiten komen of de politie en die manen jou om weg te gaan, om je te haasten, dan is het positief. Dan moet je niet in je caravan of in je tent blijven zitten, zo van, ja, zij die geloven haasten niet. Dan moet je maken dat je wegkomt. Oké? Ja, ik waarschuw maar vast. Want dan ben jij de hoofdpersoon in je eigen barbecue. Verschrikkelijk. Maar het is ook negatief. En in deze tekst is het negatief bedoeld. Haasten staat hier voor ongeduldig handelen. Haastig door ongeduldig handelen. Dat handelen wordt meestal veroorzaakt door een druk die we zelf gecreëerd hebben, of een druk die ons van buitenaf wordt opgelegd en waar we gevoelig voor zijn. Ik heb geschreven, zo verandert een automobilist in een neurotische bumperklever en de wachtende klant in de rij bij de kassa tot een zuchtende sielepoot. Amen? Iedereen weet wat een bumperklever is? Dat is geen insect die op een bumper gaat zitten. Dat is een overspannen automobilist die achter een andere gaat hangen omdat hij er langs wil. Dat is een bumperklever. En ik hoop niet dat we ons herkennen als die sielepoot die alsmaar staat te zuchten zo in de rij van de supermarkt. Ik hoop het niet. En als je wel herkent, bekeer je. Want zij of hij die gelooft haast niet. Jezus zegt in dit verband, leer van mij. Ik zei dat we er nog op terug zouden komen. Leer van mij. Want we moeten leren om in de rust te komen. En dan geeft hij twee zaken die we moeten leren. Leer van mij, zegt Jezus. 1. Leer zachtmoedig te worden. Dat is heel belangrijk. En, zegt Jezus, leer nederig te worden. Als we dat echt leren, zachtmoedig worden en nederig, dan ontwikkelen wij een houding in onze ziel die ons onthaast. Ik ga toelichten. Want wat bedoelt Jezus met zachtmoedig? Het Griekse woord voor zachtmoedig is afgeleid van proas. En dat is een vorm van zachtheid, vriendelijkheid, liefdevolheid. Dus Jezus zegt, leer van mij, word zacht, word vriendelijk, word lieflijk. Word zacht, zachtmoedig. Word vriendelijk, lieflijk. Kun je je voorstellen dat jij zacht bent, lieflijk en vriendelijk, en ook nog eens nederig, dat je dan een bumperklever wordt? Absoluut niet. Maar die bumperklever denkt niet zo. Hij is niet nederig, want hij is veel belangrijker dan die sielepoot met zijn goedkope tweedehands auto die voor zijn dure, ik zal het merk niet noemen, voor zijn dure auto durft te rijden. En hij gaat ook zelfs nog met zijn lichten gaat hij seinen. Want hij is zo belangrijk. Hij is veel belangrijker dan die man voor hem, of die vrouw. Dus hij riskeert een whiplash bij zijn voorganger, of nog erger, omdat hij zo belangrijk is. En wat wint hij ermee? Een tiende van een seconde. Hij is belangrijker dan de automobilist voor hem. Maar Jezus zegt, mensen, volgelingen van mij, leer. Word zachtmoedig, liefdevol, vriendelijk. Word nederig. Word nederig. Staan we in de supermarkt, komt er zo'n ASO, komt er aan. Drinkt zich voor. Laat hem. Kijk nog even in de winkel. Bid voor de kassière. Staat er toch. We moeten leren ontspannen. We waren een keer met onze zonen op vakantie. En we gingen naar, ik meen het Dolfinarium, maar ik weet het niet meer. We zijn best wel een Dolfinarium. En er was nog een show. En iedereen zat rustig te wachten bij de kassa, want die was nog niet geopend. En er was een bepaalde rij was er gevormd. En ja hoor, daar kwamen de ASO's, een groep mensen. Onbeschaamd, onbeschoft, drongen zich voor, gingen helemaal vooraan staan. En even had ik iets in het vlees te komen en toen dacht ik, weet je, ik ga niet die vakantie bederven van ons door nu ruzie te gaan maken. Straks wordt er nog een knokpartij. Maar zielig, zielig. We hoeven ons niet te haasten. We kennen die steen, Jezus Christus. Hij die gelooft, zij die gelooft, haast niet. Hoeft niet. Vertrouw op God. Vertrouwen, niet racen. En we moeten dat zo leren in onze tijd. Jezus heeft nog drie andere punten, drie andere lessen. Die zal ik heel kort zeggen. De eerste, stel de juiste prioriteiten. We kunnen iets heel belangrijks van Jezus leren. En iedere keer trappen we er bijna weer in. Of we trappen er helemaal in. Let op wat dat is. Voor degene die dat willen, kunnen met me opslaan. Lucas 5. Dan lezen we een kort stukje. En daar verbind ik wat aan. Lucas 5. Vanaf vers 12. En dan staat het volgende. En let op, want we leren een hele belangrijke prioriteit. En het geschiedde toen hij in een van de steden was. Kijk, daar was een man vol meelaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich voor zijn aangezicht en smeekte hem zeggende, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Word rein. En terstond verliet hem de meelaatsheid. En hij, dat is Jezus, gebood hem het aan niemand te zeggen. Maar, zei hij, ga heen, toon u aan de priester en breng het offer voor uw reiniging, zoals Mozes voorgeschreven heeft, hun tot de getuigenis. Maar het gerucht over hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekte. Doch hij trok zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden. Dat laatste vers is belangrijk. Maar hij trok zich terug naar de eenzame plaatsen om te bidden. Moet je voorstellen wat er gebeurt. Jezus geneest mensen. Meelaatsen, dat waren ten dode opgeschreven mensen. Hij genas, hij deed wonderen en tekenen. De massa's kwamen op hem af. Er staat scharen. Een schare is een grote groep. Scharen is meervoud. Duizenden kwamen op hem af. En wat zou Jezus kunnen doen? Wat zou hij kunnen zeggen? Wauw, dat is wel erg groot die nood. Weet je wat? Ik laat het bidden. Ik ga niet meer bidden. Ik ga de meelaatse genezen. Ik ga de zieke genezen. Ik ga preken. Want kijk eens hoe groot de markt is. De oogst is groot. Maar dat staat er niet, hè? Maar Jezus trok zich terug naar eenzame plaatsen. Plaatsen is meervoud. Dus het was een patroon van hem om zich terug te trekken en alleen met Jezus te zijn. En weet je hoe moeilijk dat is? Om met God te zijn, bedoel ik. En het is zo moeilijk. Weet je waarom dat moeilijk is? En vooral in het Westen, omdat er zoveel afleiding is. Er is zoveel te doen. En we hebben er allemaal mee te maken. Ik ook. Er is zoveel afleiding. En ook met beeldjes en plaatjes. En dat is veel makkelijker dan in de stilte te komen. En tot een God te bidden die je niet ziet. Maar die je wel degelijk jou ziet en jou hoort. Jezus had prioriteiten. Hij zei niet, oh ik ben de enige die meelaatse kan genezen. Laat ik maar werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en dan slapen en de volgende dag weer. Nee, hij trok zich terug om te bidden. stel de juiste prioriteiten. Er is geen voorganger, evangelist of iemand in de bediening die kan zeggen, ik heb het zo druk, ik heb geen tijd om te bidden. Dat klinkt heel vroom, maar het is dwaas. Want Jacobus zegt, je hebt niets omdat je niet bidt. En Jezus leert ons om te bidden. Prioriteiten. En dit is ook zo'n belangrijke. Onderwerp alles wat je afhoudt van een gezonde relatie met God, onderwerp dat in je leven. Onderwerp het en reken er radicaal mee af. En betekent dat dat alles wat ontspanning is, dat je dat aan de kant moet vegen? Helemaal niet. Maar we weten allemaal precies wat ons echt van God afhoudt en wat niet de bedoeling is en wat een ongezonde plek in ons leven inneemt. Reken daarmee af. Wees radicaal. Werk aan zelfbeheersing. En oh, wat worden we vaak getrukt. Heel subtiel. Werk aan zelfbeheersing. Weet je hoe dat werkt? Je hebt je voorgenomen, je denkt, nou, al dat suiker is niet goed voor me. Echt, krijg je er gratis bij. Suiker is niet gezond. Niet gezond. En je hebt je voorgenomen, oké, dat maakt me vermoeid, het kan allerlei narigheid opleveren in de toekomst. Ik neem geen suiker. En je komt binnenlopen, je doet de beroemde, inmiddels beroemde witte kast open. En op een schaaltje liggen al die lekkere reepjes. Ik zal de namen niet noemen, maar we kennen ze allemaal opnoemen. Toch, we kennen ze allemaal. En wat zegt het arglistig hart? Kom, kom, niet zo wettisch. Eén reepje. Doe niet zo krampachtig. En op zich mag dat, hè? Je mag best één reepje pakken. Ook wel twee. Maar als dat steeds een patroon wordt, heb je geen zelfbeheersing meer. En dat reepje is de baas over jou. Want je kan er niet afblijven. En dat is nog maar onschuldig. Nou ja, onschuldig. Dat is nog geen big deal. Zal ik jullie een geheim vertellen? Je mag het niet verder vertellen. Ook de kijkers thuis mogen niet verder vertellen. Ik heb dat ding toevallig in mijn zak. Dat is ook een wonder. Maar ik heb hem in mijn zak. En ik kijk regelmatig te veel op dit ding. Dat heb ik nooit gehad. En waar kijk ik dan naar? Wie wil weten waar ik naar kijk? Gelukkig. 1 eerlijk. 2 eerlijk. De rest die staat te huichelen. Weet je waar ik naar kijk? Ik kijk naar de aankopen van Ajax. Ik ben heel eerlijk. Die selectie is nog niet op orde. Ik ben eerlijk. Ja, jullie, wat hebben wij toch een zielige voorganger. Hoe werelds. Maar ik ben wel eerlijk. En dan denk ik, jee, mis je dat? Heb je nou wat gekocht? Want ze hebben versterking in de achterhoede nodig. Op het middenveld en nog één in de voorhoede. Dan weten jullie dat ook trouwens, hè? Je hoeft er niet voor te bidden. Dan wordt het wel heel erg. Maar ik kijk, maar ik moet me gewoon beheersen. Het heeft geen enkele zin of ik 5 of 6 keer op een dag kijk of er al nieuws is op het transferfront. Ik moet gewoon 's avonds even kijken, niet voor het slapen gaan, gewoon even, oh, nog niks, klaar. Amen? Maar dit ding, mensen, ik vraag me af hoe we in de jaren 60 het hebben overleefd, al die eeuwen, zonder dit. Het is een wonder. Er komt een dag, denk ik, als mensen geopereerd moeten worden, dan moeten ze met geweld, moeten ze dit ding lostrekken van de patiënt. Daarom heet het ook cellfoon. Het houdt je gevangen. Ja? Oké. Okay. Dus we moeten een bepaalde radicaliteit aan de dag leggen. We moeten ons echt daarin oefenen. En een van de vruchten van de geest is zelfbeheersing. Dus als ik die witte kast opentrek en ik heb mij voorgenomen om niet te snoepen of om te vasten, weet ik veel. Dan moet ik gewoon kijken en denk, hé, daar liggen reepjes. Kast weer dicht. En die transfers, dat is Mitsilat zijn probleem en Maurice Stijn. En die worden helemaal niet nerveus als ze weten dat ik 6-7 keer op mijn cellfoon kijk. Dat ze denken, oh, we moeten opschieten, Jan wordt ongeduldig. Helemaal niet. Die zijn er totaal niet mee bezig. Maar dat is ons vlees, mensen. Bij mij is het dit, bij jullie is het wat anders. Maar ik overwin het, in Jezus' naam. En ten derde is een ander punt, dus we moeten zachtmoedig leren worden. Hè? Zacht, vriendelijk, lieflijk. We moeten echt nederig van hart worden. Oh, wat is dat een bevrijding als je echt nederig wordt. En dan moet je iedere keer weer, moet je iedere dag er toch weer steeds bij bepalen, want het sluipt er zo weer in. Geldingsdrang, hoogmoed, trots, bla. En ten derde, we moeten onze relatie met God nogmaals op de eerste plaats stellen. We moeten keihard voor onszelf zijn, maar de Geest helpt ons daarbij. Ik had een mooie pot pindakaas schoongemaakt met een dop. En daar zou ik knikkers in doen, die zou ik even lenen van Sepp. Maar die pot pindakaas die is per ongeluk naar de glasbak gebracht. Want ik heb niet goed gecommuniceerd. Dus nu moet je je voorstellingsvermogen gebruiken. Ik heb hier een pot, in ieder geval met een lege pot, een glazen pot. Met een deksel die je erop kunt schroeven. Waarom hebben wij nauwelijks tijd om te bidden, of om stil te worden, om bezig te zijn voor het aangezicht van God? Stel je die glazen pot voor met die deksel. Nou moet je knikkers voorstellen, een hele hoop knikkers. En al die knikkers die staan voor onze activiteiten. Heel klein knikkertje voor het tandenpoetsen 's avonds. Een ander klein knikkertje, je werk. Nou, dat is wel een grote knikker. En allemaal activiteiten in die pot. En een hele hoop zijn nodig en nuttig. Maar er zijn ook een hele hoop knikkertjes, activiteiten, die zijn niet zo nuttig. Maar die leiden ons af, afleiding. En zo wordt die pot veel te klein. En de deksel past er niet meer op. We raken overspannen. We raken gefrustreerd. We raken geïrriteerd. En we worden ziek. Dus wat moeten we doen? Gewoon dingen verwijderen uit ons leven. Die er niet toe doen. Radicaal. En laat je niks wijsmaken van, oh, daar kan ik niet buiten. Oh, als ik mijn goede tijden, slechte tijden niet heb gezien. Oh, dan, waar heeft mijn leven nog voor zin? Wat een onzin. Leer prioriteiten te stellen. En zeg tegen jezelf, ik hoef niet 1044 keer per dag op mijn mobiel te zitten. Dat is helemaal niet nodig. Dat is onzin. En ik hoef niet dit, en ik hoef niet dat. En ik spreek ook tot mezelf, hè, want ik kijk altijd wel heel stoer de zaal in. Maar het geldt ook voor mij. We worden zo in de maling genomen. Maar hij of zij die gelooft, haast niet. Dat is heerlijk. Dan worden we zachtmoedig, worden we lieflijk. En als het goed is, worden we echt nederig. En dan, dat brengt ontspanning. Want als iedereen dan beter is dan wij, en we zijn echt nederig, dan lijden we daar niet aan. Hoeven we geen aanstoot te nemen. Dan zeggen we, goh, die mensen zijn bekwamer dan ik. Punt. Worden we niet jaloers? Worden we niet afgunstig? Waarom? We gaan stoppen. Vader in hemel, dank u wel dat u ons leert dat als wij vertrouwen, we niet iedere dag hoeven te racen. En als we moeten racen, Heer, dat we dan prioriteiten moeten stellen. Knikkers moeten verwijderen uit de glazen pot van ons leven. Zodat er ruimte komt voor onze ziel, zodat we tot rust komen. Vader, geef ons de genade dat we durven leven, periode ook matig, vol zelfbeheersing. Maar geef ons ook momenten om te kunnen genieten. Help ons om in een gezonde balans te blijven, dat we geen asceten worden. Die helemaal niet meer kunnen genieten, want ook dat heeft u bedoeld. Leer ons, Vader, te vertrouwen, zodat we niet meer hoeven te haasten, zodat die druk verdwijnt. Want u heeft beloofd dat u met ons bent, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En als wij de prioriteit stellen om uw koninkrijk eerst te zoeken, dan zijn al die andere zaken gegarandeerd. Amen.